Het hart zal gevuld worden met goede dingen, met goed onderwijs. Daarna uit het hart wat voortkomt, heeft het misschien een goede basis. Maar er komt dan nog een keer overheen de nieuwtestamentische waarheid. En tot op heden wil ik zeggen gemeentelijke waarheid. Dat woord Gods in ons geplant wordt en dat is levend en krachtig enzovoorts. Het zaad der wedergeboorte, het zal onze zielen zalig maken. En dat is nog heel wat meer dan het onderwijs dat wij in het Oude Testament krijgen. Het is namelijk het woord Gods, namelijk Christus zelf, die in onze harten woning maakt. Maar het beginsel blijft gelijk, namelijk onze harten zouden gevuld worden. En zeker in onze bedeling, waar de kracht van dat woord Gods veel groter is dan in oud-testamentische tijd, om zo te zeggen, omdat het feitelijk het nieuwe leven van Christus is. Juist in nieuw-testamentische tijd zijn deze dingen actueel. Als het ooit zo was dat ons hart gevuld zou worden met het woord Gods, dan is het zeker in onze tegenwoordige bedeling zo, omdat dat woord Gods inderdaad het leven Gods is, dan wel het leven van Christus, dan wel de Heilige Geest, of hoe dat bij gelegenheid dan allemaal maar genoemd wordt. Want er zijn vele uitdrukkingen voor. Het neemt niet weg dat we hier het fundament, het beginsel vermeld vinden. Men zou wandelen inderdaad in de wegen des harten en in de aanschouwingen uw ogen. Zo staat het in vers 9. Ik heb er vorige keer al gesproken, dus ik ga er nu wat sneller overheen dan wellicht zou moeten. Maar het is maar een aanvulling op wat we vorige keer gelezen hebben en besproken hebben. Het idee is namelijk dat de mens zou leren te leven en dat moet hij uiteraard jong leren. Dat mag je aan elkaar schrijven, dan schijnt het iets anders te betekenen, jong leren. Maar in werkelijkheid natuurlijk niet. Het leven is knap ingewikkeld, het is moeilijk, het is gecompliceerd. Zeker in onze moderne samenleving, zoals dat heet, het brengt nogal wat met zich mee. En men zou zo jong mogelijk leren om die complicaties het hoofd te bieden, om de hindernissen te nemen die er zo wel zijn. En ik heb u vorige keer het voorbeeld voorgehouden van mijn nest jonge katten, nou, dat is jaren terug trouwens, maar vooruit hè. Die beesten moeten ravotten nu eenmaal, want ze moeten leren, ze moeten ervaring opdoen, ze moeten materiaal leren kennen, ze moeten zich leren bewegen, ze moeten muizen leren vangen. En ze beginnen dus met het vangen van de broertjes en zusjes. Zo werkt zoiets. En dat is met kleine kinderen net zo, ze moeten van alles overhoop halen. Niet alleen zich leren bewegen, leren lopen, leren vangen en wat het allemaal wezen mag, leren eten enzovoorts. Maar ook meer naar de ziel, om zo te zeggen, zou men het een en ander moeten leren. Ook emotioneel moet men ervaringen opdoen. Men moet teleurstellingen tegenkomen en die leren verwerken. En dat zijn zo de moeilijke dingen. En als je kinderen altijd afremt, altijd beschermt, als alles verbiedt enzovoort, komt daar natuurlijk helemaal niks van terecht. Je bewaart ze voor een tijdje voor een heleboel ellende. Dat weten wij wel, maar dat weten die kinderen niet. Dus de verhouding wordt er dan toch niet beter op. Maar die ellende komt dan veel later. En dan wordt het dikwijls problematisch. Zie? Men zal die dingen vroeg leren. En want u weet hoe het is met jong leren, hè? Dus met 8 ballen gooien of met 12 kegels werpen, weet je veel wat. Dat heet ongetwijfeld zo, omdat men het vroeg moet leren, anders leert men het überhaupt niet meer. En zo zijn er meer van die dingen. Viool spelen bijvoorbeeld, het is mij nooit gelukt. Ik kan niet zeggen dat ik het niet geprobeerd heb, maar verschrikkelijk. Lukt me van geen kanten. Dat moet je gewoon jong leren, het moet natuurlijk gaan als een vanzelfsprekende zaak. Dan werkt zoiets en later wordt het nooit meer wat. Maar dat is in ons leven in het algemeen zo. Het is de Heer Jezus die bij gelegenheid, en u kent dat allemaal, die geschiedenis, die haalt de kinderen tot zich, roept de kinderen tot zich bij meerdere gelegenheid, als ik het in mijn Bijbel lees, en die stelt kinderen tot voorbeeld, en zegt onder andere van, indien gij niet wordt, als deze kinderen, deze kleinen, gij kunt het koninkrijk Gods niet ingaan. Maar de essentie, het kenmerk van het kind zijn, is dat het kind ontvankelijk is. En dus gericht is opleren. Dat is het van nature uiteraard. Je hoeft het kind ook niet te zeggen dat het niks kan of bepaalde dingen niet kan. Dat weet het kind ook wel. Zie? Maar als je oudere mensen je zegt dat ze iets niet kunnen, worden ze boos. En willen ook niks meer leren. Is mijn ervaring ook. Het stoort me mateloos. Oudere mensen die met gemak iets zou kunnen bijbrengen, die laten zich niet meer wat bijbrengen. Ze vinden het wel genoeg zo. Ze zijn niet ontvankelijk, dat is echt waar. Ik zeg altijd, als je een beetje gezond oud wil worden, dan het belangrijkste wat je zou moeten doen is blijven studeren. Blijven leren, blijven onderzoeken. Zoeken naar ervaringen of naar emoties desnoods kan ook nog. Maar in ieder geval blijven leren. We hebben nog een paar duizend bandjes in de aanbieding, dus je kan nog blijven. Nou goed, wellicht hè. Maar bij wijze van spreken, maar het is wel zo, als je niks meer leert, ben je oud. En als je niks meer wil leren, ben je eigenlijk al stokoud. Dan heb ik het niet eens over het lichaam uiteraard, maar over wat wij dan de geest maar noemen voor de gelegenheid. Hè? Dat is het correcte woord ervoor, maar zo is dat. Bovendien, als u bedenkt, nou, dan ga ik helemaal terug naar heel fundamenteel bijbelse dingen. U zou moeten bedenken dat het in beginsel zo is dat de mens is geformeerd uit de stof der aarde. Daar gaat hoofdstuk 12 ook over in belangrijke mate. Hij keert dus ook tot het stof weder, zoals het geweest is. Dat staat in vers 7 van hoofdstuk 12. De mens is geformeerd uit de stof van de aardbodem. Dus Genesis 2, 3, wat het maar is. Hè? Want daar staat het allemaal. De mens wordt geacht een vat te zijn, een aardenvat. Dat wil zeggen van aardewerk, keramisch of zo. Hè? Maar het is hol, heb ik vorige keer ook al even genoemd. En het zou gevuld moeten worden. Wat mij in de tijd is opgevallen, is dat er van Adam staat, God formeerde Adam, de mens, uit de stof van de aardbodem, want vaten worden gemaakt door de pottenbakker, weet u wel. Dus puur handwerk, zelfs letterlijk, het meest letterlijke handwerk wat er is eigenlijk, formeren met de hand enzovoorts. En toen ontstond het holle vat, en daarna staat er, God blies in hem iets, vertaald met adem. Ik zou het vertalen met geest, maar het is ook niet correct. We hebben daar geen woord voor wat daar staat, maar wij zouden het niettemin in onze taal moeten onderbrengen onder het begrip geest. Dus verder ga ik daar maar niet op in. Maar God blies in hem geest, dat wil zeggen het begin daarvan, het levensbeginsel. En ik moet er meteen bij zeggen, dat is niet het normale woord voor geest. Het normale woord voor geest is ruach, en dat staat voor het denken en weten van de mens, voor zijn geestelijke activiteit, intellectuele activiteit, voor zijn studeren, denken, het verzamelen van informatie. Dat is wat geest is. Daar staat een heel ander woord. Maar goed, God blies in hem die geest die Neshama staat. Dat wordt het beginsel van leven als het ware. En alzo werd de mens een levende ziel. En mijn vraag altijd, of altijd, maar mijn vraag naar aanleiding van de vers is dan, maar waar is nu zijn ruach, zijn geest, zijn pneuma in het Grieks? Die komt daar niet in voor. De mens wist aardewerk, een lichaam, uit de aarde geformeerd. Het is duidelijk dat alle stoffen die waaruit ons lichaam is opgebouwd, voortkomen in de aardbodem en op een of andere wijze daaraan onttrokken zijn om ons lichaam te vormen voor een tijdje enzovoort. Maar het is de stof, materie. God blies daarin Neshama, zijn adem vooruit, zijn levensbeginsel. Daardoor werd dat ademvat als het ware levend. We begonnen te leven, levensbeginsel bracht hij erin. En zo werd de mens een levende ziel. Niet hij kreeg een ziel, zo werd hij een levende ziel. En levende ziel beschouw ik als pleonasme. Dat wil zeggen, is twee keer hetzelfde. De ziel is namelijk de levende mens. De actieve mens, de mens die zich beweegt, die wat doet. Zijn praktische leven, dat is de ziel van de mens. Hè? En daarom doe je dingen met hart, omdat het uit het hart voortkomt. En ziel, dus de activiteit waarin je helemaal betrokken bent. Maar waar is nou die geest? Die wordt daar niet genoemd in Genesis. En de conclusie die ik trek uit het vergelijken van die honderden schriftplaatsen, heb ik ooit eens gedaan, ook wel eens over gesproken trouwens. De conclusie die ik eruit trek is dat de idee is dat de geest van de mens daarna pas ontstaat. De geest is namelijk het denken van de mens, en baby's denken niet. De geest is de verzamelde informatie waarover de mens beschikt, zeg maar zijn geheugen. En een baby weet niks. Dat komt pas later, die wordt later gevormd. Begrijp je me goed? Die vorming van die geest die wordt in belangrijke mate bepaald natuurlijk toch door de aard van het vat, het aardenvat enzovoorts. En daarna door de praktijk van zijn leven, dat wil zeggen het wordt bepaald door zijn lichaam en al wat erin zit. Het wordt bepaald door zijn ziel, hoe ze dat ontwikkelt, hoe het leven zich ontwikkelt, hoe de omstandigheden zijn. Maar daaruit ontstaat geest. Maar raad eens wat, aan het eind van de rit verdwijnt het lichaam, keert het stof weder. De ziel daarmee ook, want de mens is niet meer actief in dit leven hier op aarde, verdwijnt daarmee ook. Wat overblijft is geest. En die keert tot God, zegt hoofdstuk 12 weer, meen ik. Ja, keert weder tot God die hem gegeven heeft, vers 7. En waar hij vandaan komt en waardoor hij ontstaan is. Het resultaat van ons leven is die geest. Die geest gaat eventueel naar een dodenrijk, gaat eventueel naar de hemel, maar voor zover er een bestaan is, zal ik maar zeggen, ik zeg het nou wat kort en wat simpel, maar voor zover een bestaan is na dit leven, heet dat geest. Ook ons opstandingsleven, ook het leven van Christus, heet geest. Maar het is ontstaan uit dit leven. Het is ontstaan uit datgene waarmee de mens gevuld werd, waarmee dat holle vat gevuld werd. Heb je dat? Daarna komt het wel voort uit het levensbeginsel wat God erin blies. Dat moet er eerst zijn, zo'n soort kiem. Maar de vorming van die geest, ja, daar is een mens in hoge mate zelf verantwoordelijk voor. En laat ik er maar meteen aan toevoegen. En voor zover er sprake is van de geest van een kind, zijn de ouders daar in hoge mate verantwoordelijk voor. Dat wil zeggen het eerste deel, en dat is ongetwijfeld het belangrijkste deel ook nog. Daarvoor zijn inderdaad de ouders verantwoordelijk. De Bijbel laat daar geen twijfel over bestaan, hoor, dat zo is. Bij gebrek aan geest, en dus bij gebrek aan kennis en denkvermogen, bij gebrek aan ervaring, maar dat is ook kennis enzovoort, staat het kind onder ouders en verzorgers, maar die zijn in hoge mate verantwoordelijk voor de ervaring en dus voor de kennis die het kind opdoet. Daarom betreur ik het nog altijd, enigszins, dat wij daarvoor hebben uitgevonden dat als het zo belangrijk is, moeten we daar maar beroepsmensen die ervoor doorgeleerd hebben voor aanstellen. Dus binnen de kortste keren moeten die kindertjes het huis uit en leveren we ze over aan mensen die het dan maar van ons ouders moeten overnemen enzovoorts. En dus niet altijd met even goed resultaat. Ook als de ouders het zelf doen, dan is het ook niet altijd met even goed resultaat, hoor, begrijp je me goed. Maar die hebben het dan in ieder geval zelf in de hand, het is hun eigen verantwoordelijkheid. Maar goed, ik zal daar verder geen kritiek op hebben, maar waar het maar om gaat, is om het beginsel als zodanig. Dat geldt niet alleen voor het kind, want begrijp je me goed, waar het hier over gaat in Prediker, vers 9, is over de jongeling en zijn jeugd en bovendien zijn jongelingschap. In 12 vers 1, ik ben niet geneigd daaronder te verstaan, het kind. Dat kan ook moeilijk, want dit soort dingen kun je tegen kinderen wel zeggen, maar dat helpt niet. Daar kunnen zij namelijk helemaal niks mee. Het wordt dus gezegd tot degenen die geen kind meer zijn, maar ook nog niet oud. En daarna zeg ik, als ik mijn Bijbel lees, kom ik tot de conclusie dat een jongeling een jaar of 40 kan zijn. Er zijn zo van die schriftplaatsen waaruit dat volgt. Ja. Het is niet zo moeilijk. Het is net zoiets als het verschil tussen de tegenwoordige eeuw en de toekomende eeuw. Daar is een overgang tussen. Het gaat van het ene op het andere. Het oude gaat op een gegeven moment voorbij en daarna komt het andere ervoor in de plaats. En zo is het met jongelingschap. Ook jongelingschap is de eerste helft van het leven, zal ik maar zeggen. En wat daarna komt, of dat ouderlingschap is, dat weet ik niet. Want dat woord kom ik geloof ik niet tegen, behalve in een specifiek verband. Als een ambt, namelijk in de eerste Timotheusbrief, als ik me zo snel goed herinner. Maar het idee is dat het leven van de mens gewoon in twee delen verdeeld is. Het is makkelijk genoeg. Het begint met klein en het groeit op. Het wordt groter en het ontwikkelt zich. En daarna gaat het over een hoogtepunt heen. En komt het aan den afzink. Gaat het bergafwaarts, broeder? Ja, ik bedoel dan... Dan is het geweest, hè? En als je wat snel eroverheen gaat, dan word je even licht in je maag. Word je een beetje misselijk, zo gaat. Ken je dat of niet? Nee? Zo van, ik geloof dat ik nou oud aan het worden ben. Nee. Midlife crisis noemt men zoiets tegenwoordig, want men heeft het allemaal bestudeerd. Dat is dat gevoel in je maag even, als je eroverheen gaat. Dat punt namelijk is ook wel redelijk goed herkenbaar. Dat is het punt waarop een mens vaststelt, kennelijk ben ik nu aan mijn grens. Meer zit er niet in. Beter kan ik niet. Meer kan ik niet. En sterker nog, daarna wordt het erger nog, want dan moet men een stapje terug doen namelijk. Ik moet wat minderen. Zo gaat zoiets. En als ik zeg meer kan ik niet, bedoel ik niet dat je nog meer werkzaamheden op een dag kunt verrichten. Dat bedoel ik niet eens. Ik bedoel gewoon, het is het eind van wat je kunt, van je aanleg. Die is ontwikkeld geworden, zal ik maar zeggen. Je hebt gestudeerd, zal ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment gaat dat niet verder. Op een gegeven moment gaat het boven je pet. Meer capaciteiten heb je eenmaal niet, je loopt er tegenop. En je bent de illusie kwijt van, als ik goed mijn best doe, kom ik nog maar verder. Lukt namelijk niet meer. Meer zit er niet in. Harder fietsen kan ik niet en ik leer het ook nooit. Hoezeer ik ook oefen, zal ik maar zeggen. Het wordt daarna alleen maar minder. Dat is het punt. En zodra je op dat punt bent, ben je geen jongeling meer. En welke leeftijd dat is, weet ik niet. Het is voor mensen verschillend. Mensen zijn nog niet eens 30, zijn al oud. Kun je niks bijbrengen. Willen niks leren, zijn nog niet vooruit te branden, hebben geen plezier in het leven. Dat is het dan. Dus die zijn dat punt al over. Ze gaan jarenlang, tientallen jaren lang, als ze gezond blijven, als een oude man of een oude vrouw door het leven. Dat is zo. En andersom ken ik oude mensen, 60, 70, 80, 90 jaar zelfs, die feitelijk nog jong zijn. Ze leren nog. Ze hebben nog belangstelling overal voor, ze leren nog. En wat je moet doen is gewoon blijven oefenen. Blijven doen, blijven leren. Dat gaat goed. Blijven denken, actief blijven, enzovoort. Al lichamelijk wordt dat misschien minder na verloop van tijd. Dat zijn twee dingen die tamelijk los van elkaar staan. Niet helemaal, maar het zijn toch twee verschillende dingen eigenlijk. En ze beïnvloeden elkaar sterk, vraag dat maar aan uw dokter. Nou, hoe dat ook zij, men zou dus, wanneer men in de kracht van zijn leven is, laat ik maar zeggen, voordat men 40 is of zoiets, hè, zou men zich vermaken, zou men ondernemend zijn, zou men doen wat men zou willen doen. Daarna gaat het vermoedelijk niet meer. Die kans is groot, daarna, maar in ieder geval, er komt een tijd, als men tijd van leven heeft, dat het echt niet meer gaat. Simpelweg, het houdt dan op. En daarom worden deze dingen gezegd. Bovendien, hoe eerder je de dingen geleerd hebt, hoe eerder je de ervaring hebt opgedaan, hoe langer je er plezier van zult hebben. In elk geval. Dat is toch ook een eenvoudige waarheid. En dus, als je jong bent, moet je actief zijn. Er zijn echt dingen in mijn leven die ik gedaan heb, die ik absoluut niet meer doen wil, die ik waarschijnlijk ook niet meer kan en waar ik ook de moed eigenlijk in ieder geval niet meer voor kan opbrengen. Maar ik ben dolblij dat ik ze gedaan heb en nog op tijd. Ben ik serieus. Ja, en er zijn ook andere dingen die ik eigenlijk wel had willen doen en waar ik spijt van heb dat ik ze niet gedaan heb. Het is nou echt wel te laat. Emigreren bijvoorbeeld. Om maar eens wat te noemen. Nou, veel meer kan ik trouwens zo snel niet bedenken. Maar dat is een van de dingen die ik me bedenken kan. Ja, dat had ik moeten doen. Daar heb ik ook vroeger wel over nagedacht. En toen had ik het lef niet. Dan durfde ik niet. Dat moet ik eigenlijk doen. Maar, nou ja. Maar daar zie je dan tegenop. naar den vreemde, weet je wel, en bestaande banden afsnijden enzovoort, dat was moeilijk. En achteraf heb ik wel eens gedacht, wat stom, nou niet wat stom, ik zeg nog steeds, heb ik niet gekund. Maar ik vind het wel jammer. We zitten niet meer in, zo simpel is dat. En dat is met meer dingen zo. Als men wat wil, men zou het moeten doen. Als men jong is. En vooral jong ervaring al doen. Als er dan wat misgaat, geen probleem. Men kan nog terug. Men heeft nog mogelijkheden. Men kan nog een ommezwaai maken. Een andere weg inslaan. En zo is allemaal nog simpel. Zie? Ik zal maar zeggen, als je 20, als je 30 bent en je wordt ontslagen en je kan geen werk meer vinden, kun je altijd nog een ander vak leren. Maar als je 50 bent, wordt het een heel ander verhaal, hoor. Je krijgt gewoon de kans niet meer. En waarschijnlijk kun je het ook niet meer. Je leven is al zo gevormd. Zit al zo vast. Zit ook zo vast in je denken. Bepaalde leefpatronen enzovoort. Dat een dergelijke omschakeling niet meer kan. En u weet het. Oude bomen. Moet je niet meer verpoten. En dat is toch? Dat is toch de uitdrukking ongeveer? En zo is het met mensen feitelijk ook. En daarom staat dat hier. Niet voor niks. Ik heb afgelopen zondag onder andere aangehaald. Maar het was toen min of meer mijn onderwerp. Uit Colossense geloof ik. Waar gezegd wordt tot de ouders. In ieder geval tot de vader. Dat men zijn kinderen zou opvoeden in de vrezen des Heren. Ik ken mensen die zeggen. Mijn kinderen hebben er geen belangstelling voor nog. Zijn er nog te jong voor. Hebben er nog geen belangstelling voor. Krijgt ze ook niet mee naar de samenkomst. Dan denk ik, lijkt me geen punt. Je neemt ze onder de armen, je neemt ze mee. Of zijn ze al zo groot? Ja, dan ben je te laat. Überhaupt ben je te laat. Als je dan er nog aan moet beginnen. Aan opvoeding. Ja, dan ben je te laat. En niet zeggen, ja, ze zijn wel opgevoed, alleen de vrezen des Heren zitten niet bij. Ze hebben nog geen belangstelling voor het woord van God. Dan zeg ik, ja, nou, reken maar niet dat het dan nog komt. Maar als je kinderen wil opvoeden, moet je ze dat bijbrengen, juist. De rest leren ze zelf wel, als het noodzakelijk is. Als ze wat willen in hun leven, dan komt dat wel goed. Maar dit zijn zulke elementaire dingen, die moeten erin zitten voordat ze er eigen hebben. Dat is bij mij in ieder geval gebeurd. Godzijdank. Ik weet niet wat er van terecht zou gekomen zijn als het niet gebeurd was. Maar dat weet je niet. Maar niettemin, zo zou het gaan. Jong zijn en zeker de meest essentiële dingen van het leven zou men zo jong mogelijk leren. Dat is in de eerste plaats natuurlijk dit. De vrezen des Heren dan, vanzelfsprekend. Maar ook de rest van de dingen die belangrijk zijn in het leven zou men zo jong mogelijk mee te maken krijgen. Waarschijnlijk ook zo jong mogelijk dan tegen allerlei desillusies aanlopen en teleurstellingen. Maar dat maakt niet uit. Dan heeft men wat geleerd. En als het niet vroeg komt, wel later komt het toch. Men kan het dus beter jong leren, dan heeft men er inderdaad vervolgens plezier van wanneer men nog in de kracht van zijn leven is. En als men oud wordt en niet meer ontvankelijk, want dat zit er echt aan, dat wordt trouwens ook uitgebreid beschreven in het volgende hoofdstuk, ja, dan is het te laat. En sommige mensen lopen pas dan tegen de problematiek van het leven op, omdat ze altijd beschermd zijn geweest en altijd zichzelf ook beschermd hebben. In een klein wereldje geleefd hebben, weet je wel, met een schutting of een muur eromheen. Bekrompenheid heet zoiets trouwens, in gewoon Nederlands. Maar omdat het een lelijk woord of een scheldwoord is, mag ik het niet gebruiken. Maar dat is wat het is. Ze leven in een klein wereldje, maar later gaat het toch van alles fout. En dan weten ze er helemaal geen raad meer mee. En dat is een trieste zaak, hoor. En daarom, jong. Verblijft u uw jongeling in uw jeugd en laat uw hart zich vermaken in de dagen uw jongelingschap. En wandel in de wegen uw zaten en in de aanschouwingen uw ogen. De bedoeling is dat men daaruit leert. Dat het een deel is van de opvoeding, om zo te zeggen. Nou ja, opvoeding, voeding. Waardoor men inderdaad vervolgens tegen het leven opgewassen is wanneer de kwade dagen komen. Maar dat is natuurlijk 12 vers 1 waar we staan. Dus gaan we gewoon even doen. Vers 9 was dit, waar dan staat. En weet dat God om al deze dingen u zal doen komen voor het gericht. Kijk eens hier, als je iets weet van God, Maar zo'n klein beetje. Dan weet je dus dat er een oordeel komt na dit leven. Vanzelfsprekend. Ik bedoel, dat kan ik niet eens uitleggen. Dat is nou eenmaal zo. Het beginsel is dat als er een God is, zou men die dienen. En als men die niet dient, wel, dan zal men van Gods wegen geoordeeld worden. Dat is een gegeven dat over heel de wereld en in alle godsdiensten religies gekend wordt. Dus waarom zou ik het nou moeten uitleggen? Dat is wat het is. Dat is het meest elementaire van het hele verhaal. De enige reden waarom een mens niet wil geloven dat er een God is, is omdat hij niet wil beseffen dat hij zich voor die God eenmaal zal moeten verantwoorden. En dus maakt hij zich wijs dat er geen God is, dan hoeft hij zich dan daarna ook niet te verantwoorden. Dat is een bekende struisvogel, politiek heet zoiets, hè? Met steeds de kop in het zand, maar niettemin, dat is wat men doet. En dus, men zou zo leven zoals hier staat en daarbij God kennen en weten dat God een oordeler is, zelfs van de overleggingen des harten, zoals er bij gelegenheid gezegd wordt. Vers 10. Zo, doe dan de toornigheid wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vrees. Ik moet er meteen aan toevoegen dat wat hier vertaald is met toornigheid, dat is eigenlijk het woord voor zorg. Ik kan het ook niet, ook, heb ik vorige keer ook al gezegd. Denk ik, schiet me eens te binnen. Wat hier vertaald is met toornigheid is eigenlijk zorg. Men zou, als men jong is, zich niet zorgen maken. Er is weinig om zich zorgen over te maken. Waarom? Omdat men over het algemeen voldoende reserve heeft, kracht heeft en tijd om eventuele misstappen alsnog te corrigeren. Daar kan niet zo geweldig veel verkeerd gaan. Natuurlijk, er kan wat verkeerd gaan. Dat is zo. Maar zorg heeft altijd te maken met angst voor de toekomst. Dat is altijd zo. U weet wel, zal ik vorige keer dan ook wel gezegd hebben, zorg is nooit voor vandaag. Vandaag lukt het wel, maar morgen en overmorgen. Angst voor de toekomst. Wel nu, als men jong is, heeft men weliswaar veel toekomst, maar heeft men nog vrij lang de tijd om aan die toekomst inhoud te geven. Er heeft nog een leven voor zich. Ook als er 10 jaren meer gepasseerd zijn, heeft men nog een leven voor zich. Zou ik maar zeggen. Men heeft alle tijd. Doe dan die zorg wijken van uw hart en doe het kwade weg van uw vlees. Mijn conclusie is dat het kwade hier is, die zorg. Men zou zich geen zorgen maken over de toekomst in het algemeen. En het Nieuwe Testament zegt het ook, maar die zal ik dan ook wel aangehaald hebben, mag ik aannemen. Dat zal me vorige keer ook wel te binnen geschoten zijn. Wij zouden onze zorgen bekendmaken, onze bekommernissen, hoe het maar heten mag, bekendmaken bij de Heer. En de vrede Gods die alle verstand te boven gaat. Want zorgen maken wij ons omdat wij verstand hebben. We kunnen over morgen nadenken, kunnen ons daar een idee van vormen en krijgen daar problemen mee. Maar goed, we brengen dat bij de Heer, want uiteindelijk onze toekomst is in zijn hand. I know who holds the future. Zongen wij dan in het Engels wel te staan. Ja. Nee, Nederlands, ik ben niet bang voor morgen, toch? Met de vertaling van broeder Bos. Precies. En doe dus deze dingen weg. En vervolgens, want de jeugd en de jonkheid is ijdelheid. Daar is ook niks mee mis. Net zo min als het mis is als het boek opent met te zeggen, alles is ijdelheid. Zo is het nou eenmaal. Je maak je niet te veel zorgen. Een van de zorgen die jongeren zich maken is inderdaad die van, wat moet ik later worden, hoe zal ik mijn leven inrichten, wat voor plannen zal ik maken enzovoorts. De prediker heeft nu in de voorgaande 10 hoofdstukken of 11 hoofdstukken eventueel toch voldoende uitgelegd dat men dat toch niet in de hand heeft. En dat je nooit weet welke kant de boom opvalt. Zie? Je kunt dat niet in de hand hebben. En bovendien, wat voor zinnigs of serieus zou een mens nou in zijn leven tot stand brengen? Het antwoord is niks, want er is helemaal niks zinnigs bij. Het is al ijdelheid. Het enige wat telt, is dat we onze harten vullen met het woord Gods. Vervolgens uit het hart leven en daarin onze blijdschap en vrede vinden. En vervolgens zullen we door de Heer daarvoor beloond worden na dit leven. Dat is het hele verhaal. Meer is er aan dit leven niet. Het is meteen ook het einde van alle filosofie, lijkt mij. Zie. En dus, men zou levenservaring opdoen. En dat is al wat het is. Men zou leren. Wijsheid opdoen. Het lijkt me toch niet in strijd met de aard van dit boek. Dat men wijsheid zou opdoen. En dus deze dingen in de eerste plaats ook zou leren. Hoofdstuk 12 vers 1. En gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen. Kijk, dat men die schepper zal gedenken, dat was feitelijk in vers 9 al gezegd. Dus dat is min of meer een herhaling dus wat hier naar voren gebracht wordt. Maar wat eraan toegevoegd wordt is, eer dat de kwade dagen komen. Uw jongelingschap, in uw jeugd, jongeling enzovoort. Eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen zin meer. Ik heb geen lust in dezelfde, heet dat. En lust staat in de eerste plaats voor levenslust, voor dynamiek, voor ondernemingslust enzovoorts. Heb ik nagevraagd aan Freud, en beter ga ik het nou niet uitleggen. Maar zal het duidelijk zijn wat het is? Ergens zin in hebben. En nee, ik bedoel niet dat ene, dat dacht Freud. Maar aan die man was ook een steekje los. En daarom is hij psychiater geworden, denk ik altijd. Toch? Ik denk het wel, ja, serieus. Maar goed. Maar dat komt nog een keer. Dat men zei, ik heb geen zin meer. Waarom niet? Oh, het hoeft voor mij niet. En als men nog langer doorpraat, het hoeft voor mij niet meer. Heeft men al gehad? Weet men al van? Men weet waar het toe leidt? Men heeft ervaring opgedaan? Hoeft niet meer. Geen interesse meer. De mensen die zoeken naar waarheid of zo, vinden het niet. Dat is hun eigen schuld overigens. Hè? En daarna houden ze op met zoeken. En als je daarna komt met het evangelie, zegt dat hoeft mij niet. Ik heb mijn leven lang, want als men over de helft is, dan spreekt men ineens over mijn leven lang. Omdat die andere helft niet zoveel meer telt, hoor, die daarna komt. Dan verandert de mens niet veel meer. Ik heb mijn leven lang al zonde gedaan, kan het verder ook wel zonder. Ik heb het zonde gekund, dus moet hierna ook kunnen. Heb ik u dat wel eens verteld? Weet u hoe het komt dat het naarmate mijn ouder wordt de tijd steeds sneller lijkt te gaan? Dat is heel simpel. Men leert niks meer. Zo'n jongens leert men nog wat. Dan weten we nog van toen heb ik dit gedaan, toen dat, toen dit. Het heeft indruk gemaakt. En vorig jaar zei ik, de eerste keer dat ik naar Zuid-Afrika ging, weet je wel, 1983. De andere keren weet ik niet precies meer. Moet ik uitrekenen. En wat ik daar voor indrukken heb opgedaan, weet ik ook niet meer. Die eerste keer, dat doet het hem. En daarna betekent het niet zoveel meer. En hoe ouder men wordt, hoe minder nieuwe impressies men opdoet, hoe minder men bijleert, dat is onvermijdelijk, enzovoorts. En dus zit er minder in de tijd, minder in de gebeurtenissen, dus gaat het ook sneller voorbij. Zo werkt zoiets. Minder memorabele dingen, het zoiets, hè. En dus blijft het je niet bij. En als je terugdenkt, dan weet je ook niet meer wat als je oud bent dan, hè. En weet je niet meer wat het laatste jaar allemaal gebeurd is, de laatste 2, 3 jaar. Maar die 2, 3 jaar van in je jeugd, dat weet je nog heel goed. Ik kan nog uren over vertellen. Nou ja, die 2, 3 jaar van je middelbare school die je niet afgemaakt hebt, dat weet je nog precies. Toch of niet? Maar als je 1 keer 60 bent, weet je van de afgelopen 3 jaar niet zoveel meer. Laat staan van de 3 jaar daarvoor. Zoiets is dat. Het is leger, dus lijkt het sneller te gaan. Zo werkt zoiets. En daarom, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Begrijp me goed. Je moet je natuurlijk niet uit concluderen dat je dat niet meer moet doen als je oud bent. Maar het betekent uiteraard dat je dat vroeg moet doen. Dat heeft uitwerking op je leven. Dat kan het inhoud geven, enzovoorts. En dat maakt je tot wie je moet zijn eigenlijk. Of dat maakt je tot wat je ooit zult zijn. Want na een bepaalde leeftijd verandert er gewoon niks meer. Word je alleen nog maar ouder. Maar het voegt niks meer toe. uiteraard. Gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap, eer dat de kwade dagen komen en de jaren naderen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En ik vind het zo'n prachtig schriftgedeelte, met een beetje leedvermaak of hoe heet zoiets. Het is een erg ironisch, misschien wel cynisch schriftgedeelte, want de schrijver put zich uit in het op lyrische wijze, vier metaforen namelijk, beschrijven van het verouderings- en zelfs het stervensproces. Gewoon onlekker Schiller tegen het scheen te schoppen. Dwars te zitten. Hoezo het positieve zoeken? Er gaat niks meer positief omhoog, het gaat alleen om maar naar beneden. De man beschrijft het uitgebreid. We zullen ons dat realiseren. Als je dat realiseert, kun je er vervolgens ook om lachen. No big deal. Zong, weet je wat, Jenkins. Death ain't no big deal. Met een lachend gezicht. En dat is ook zo. En de bekende Stuart Hamblin, de schrijver van It Is No Secret, hoe is dat in het Nederlands? Er zijn geen grenzen aan Jezus' macht. Die schreef ook het lied Het Oude Huis. This Old House. Kan alleen maar door oude mensen gezongen worden, meestal mannen. Die dan op komische wijze bezingen hun eigen aftakeling. Maar wat maakt het uit? Men gaat naar de Heer toe. Men is een kind van God. Men is gevuld met het woord Gods. Daarmee met het leven Gods en het leven van Christus enzovoort. Wat kan er nog gebeuren? Ja, het gaat slechter. Men heeft langzamerhand een stok nodig en krukken en weet ik veel. Men heeft littekens overal van al de operaties die men ondergaan heeft. En men draagt een pruik omdat men kaal is van de chemotherapie enzovoort. Men steekt er de gek mee. Ik vind het prachtig, zoiets. Zo hoort het. Ik heb het nagevraagd waarom dat is. Het antwoord wat ik kreeg was: nou ja, het is maar één ding wat je serieus zou nemen. En dat is de Heer. En jezelf, als je jezelf serieus neemt, dan neem je de Heer niet serieus genoeg meer. Dat kan namelijk niet. Daar gaat niks meer bovenuit. En andersom, als je de Heer serieus neemt, dan neem je jezelf niet meer serieus. En zo hoort het ook. En dat is wat prediker zegt. We zijn uit de aarde. We zouden nederig zijn. We zouden rekening houden met krachten die groter zijn dan wij. Met God, met de koning, maar ook met gewone natuurkrachten waaraan we onderworpen zijn. We zijn uit de aarde en hoe dan ook, wij keren tot de aarde weder. Men zou het zo vroeg mogelijk moeten weten. Nee, ik zou zeggen, is de gelegenheid, ja, ik weet nooit hoe ik dat moet zeggen. Ik weet nog dat een van mijn grootouders overleed. En dat mijn ouders het niet nodig vonden dat ik het oude mens nog zou bezien. Ik had nog nooit een lijk gezien. Vonden dat niet nodig dat dat zou gebeuren. En ik heb erop gestaan, ik zeg, ik wil het wel zien. Gewoon om het te weten, om het te zien, om er mee te maken te hebben. Ik denk dat dat goed is. Dat is misschien een klap voor een kinderhartje, maar niettemin, men zou zich realiseren. Het leven is tijdelijk, het gaat in elk geval voorbij. Ik zeg niet, het kan maar zo van de ene dag op de andere voorbij zijn. Dat is ook zo. Maar dat bedoel ik niet. Ik bedoel gewoon, het is maar tijdelijk, men zou er rekening mee houden. Dat, als je dat je bewust bent, dan neem je jezelf al niet meer zo serieus. Kom Kees, het is maar tijdelijk. Ik zal maar op huis aangaan. Is het lied, ongeveer. Ik wil een prachtig lied. Het leven gaat voorbij. We zouden ons richten op dat thuis. Het is de Bijbelse boodschap, hoor, toch? De Bijbel is nog veel sterker. Het Nieuwe Testament bedoel ik, voor ons is nog veel sterker. Die zegt niet, gedenk aan uw schepper in de dagen uw jongelingschap. Die zegt, zoek en gedenk de dingen die boven zijn, waar Christus is. Want gij zijt gestorven. Niet, want het is hier maar tijdelijk en we gaan daar naartoe. Nee, wij zijn daar al. Wij zijn al gestorven, we zijn al met Christus gezet in de hemel. En dit aardse hier, wel, wij kunnen er moeilijk over doen, maar het leuke is, wij hebben van God de belofte. Dat is heel iets anders dan dat wij de ellende hebben van het gaat hier voorbij en het loopt hier af. Wij hebben van Gods wegen de belofte dat het hier afloopt. En dat wij verlost zullen worden van dit aardse lichaam. Dan kun je wel klagen dat je een krakende wagen geworden bent langzamerhand. En dat vroeg of laat die wielen eraf lopen. Zo van, het gaat niet best en hier kom ik niet meer overheen. En ernstige ziekte enzovoorts. Begrijp je goed, lijden is erg. Pijn lijden is erg. Maar daar heb ik het niet over. Ik heb het nu gewoon over de normale aftakeling van de mens. Hij wordt ouder, hij verliest zijn kracht, hij kan een heleboel dingen niet meer enzovoorts. En dat vinden wij erg. Maar het leuke is, wij hebben de belofte dat het zo is. Als een zegening die God ons beloofd heeft. Ons burgerschap is in de hemel en op grond daarvan verwachten wij de zaligmaker die onze vernederde lichamen veranderen zal. Het gelijkvormig maken aan zijn heerlijk lichaam. Het is een zegen, uiteindelijk. En zwart-wit, nog korter, de dood is een zegen omdat het een einde maakt aan het bestaan van het leven van een zondaar als u en ik. Want wie gestorven is, is gerechtvaardigd van de zonde. Dus dat is een zegen. En de blijde boodschap die er overeenkomt is: één is voor allen gestorven en dus zijn we allen gestorven. Wat klagen we daarna dan nog? Begrijp je wat ik zeg? Wat ik probeer te zeggen? Ik zeg gewoon, wij zouden dat met humor zien. Natuurlijk, het is maar betrekkelijk. En als het betrekkelijk is, dan is dat humor. Zie je? En als wij zelf maar betrekkelijk zijn, maar van tijdelijke aard enzovoorts, nou ja goed, dan zouden we om onszelf lachen. Dat is precies de bedoeling. En dat is ook ongetwijfeld wat de prediker hier doet. Hij doet het hier heel sterk, scherp. Want ironie is ook humor. Wel een met een negatieve uitwerking, spot. Maar dat is wel degelijk ook humor. Zie? En dus doe deze dingen eer dat de kwade dagen komen en de dagen dus waarvan gij zult zeggen, ik heb geen zin meer. Want dat is wat het betekent. Ik heb geen lust in de zaal. En er komt een pracht van een opsomming. Ik heb geprobeerd een aantal metaforen hier te tellen, maar dat is me niet gelukt, dus ik moet het maar even zonder doen. Maar er staan er nogal wat ter beschrijving van de menselijke aftakeling, waarbij de mens inderdaad vergeleken wordt met zo'n huis. Stuart Hamlin had het natuurlijk in beginsel toch uit Prediker 12, hè? Dat het over een huis wordt aftakeld, maar waarvan je uiteindelijk kunt zeggen, het is wel een slecht huis, je zakt door de vloeren, de ramen sluiten niet meer, alles. Maar ja, ik woon er ook niet meer. I don't live here anymore. Schitterende tekst, zeg. Zulke liederen kennen wij in het Nederlands niet. Prachtig. Hè? En als je ze vertaalt en zodanig dat ze te zingen zouden zijn, zou niemand in Nederland ze willen zingen. In Nederland ze willen zingen, ben ik bang, hè? Omdat de Nederlander zo niet tegen het leven en zijn eigen bestaan aankijkt, neemt het veel, veel te serieus. En christenen doen dat ook. Helaas. Nou goed. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. En de wolken wederkomen na de regen. Na regen kwam in mijn zonneschijn. Maar hier staat, nee, na regen komen de wolken. Gaat gewoon door, het wordt niet meer licht. Zie? In de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven, de sterke mannen zichzelf zullen krommen. En meer van dat soort beeldspraak. We zullen ze straks wel één voor één doornemen. Maar eerst dan vers 2. Eer dan de zon en het licht en de maan en de sterren verduisterd worden. Uiteindelijk gaat het gewoon om licht natuurlijk. Hè? De zon en het licht is gewoon één ding. En bovendien, zon, maan en sterren worden beschreven in Genesis 1 al als lichten aan de hemel. En dat licht staat voor, dat is het leuke, licht staat voor leven in het algemeen natuurlijk. Maar licht staat voor blijdschap. Zie, we hebben het al over gehad, het was vers 7 van hoofdstuk 11. Verder, het licht is zoet en het is de ogen goed de zon te aanschouwen. Het heeft met blijdschap in het leven te maken. Licht, u weet wel, als je geen blijdschap hebt, is het donker enzovoorts. Blijdschap is dus licht, maar licht is ook wijsheid. Als men wijs is, is men immers verlicht. In het licht leert men de dingen immers zien, daarom staat licht voor wijsheid. Waaruit maar weer volgt, wat we eerder in de voorgaande hoofdstukken ook gezien hebben, dat het eigenlijk onmogelijk is om werkelijk blij te zijn zonder kennis. Men zou wijs worden, onderwezen worden, en daar zijn blijdschap uitputten. Waar halen die oude mensen hun blijdschap en hun lach vandaan? Nou, in de eerste plaats omdat ze weten waar ze naartoe gaan. En dat de weg daar naartoe niet zo lang meer is als vroeger. Toch? En men zingt met blijdschap, ik ga naar huis. I'm going home, ik ga naar huis. Geen probleem. Dat is een blijde zaak, toch? Het leven grotendeels achter zich. En de ellende die het allemaal met zich meebrengt. Alle verplichtingen, teleurstellingen en dat soort dingen. Niettemin. Men gaat naar huis. Dat is je blijdschap. En als je niet naar huis gaat, dan is er niks om blij te zijn. Dan word je altijd chagrijnig. Wat heb ik nog te verwachten? De een of andere ernstige kwaal waaraan ik zal overlijden. Ik hoop maar dat het snel gebeurt. Toch? Waar zou men zich moeten verblijden dan? Nou goed. Maar de zon, licht en maan en sterren gaan een keer uit. Bovendien, zoals gezegd, als men oud wordt, als men werkelijk oud is, leert men niet meer. En naarmate men ouder wordt, leert men minder en gaat dus langzamerhand het licht uit. Zo was het. En daarmee de blijdschap ook. Het gaat allemaal samen op. Het is ook deels onvermijdelijk, maar zoals gezegd, men zou niettemin die blijdschap en het woord Gods, onderwijs des Heren in elk geval, men zou het zoeken. En dus eer de zon, licht en maan en sterren verduisterd worden, en dus de wolken wederkomen na de regen, zou men die schepper zoeken. Zou men zich door hem laten onderwijzen enzovoorts. Want het weer wordt steeds slechter. Gek is, wij kennen trouwens ook, dat is helemaal niks bijzonders, wij kennen trouwens ook het beeld van de ochtend, de middag en de avond als beschrijving van het leven. Toch? De ochtend, de zon gaat op, wordt steeds lichter. En voor de middag, dus de midlife dus, dan sukkelt het leven zo voort, zou ik maar zeggen. Gaat zo voort. En de avond, ja, dan zakt die zon weg, het wordt weer donkerder en uiteindelijk verdwijnt de zon achter de horizon. Dan wordt het nacht en dat is, blijf bij mij Heer als het zonlicht niet meer straalt. Hè? Als straks de avond daalt, metonymia, de avond daalt, niet de zon daalt, maar goed. Dit is zo het beeld. Wij moesten dat vroeger op school zingen, aan het eind van de schooldag, 's middags om 3:30. Weet je veel? Wisten wij veel. Ik dacht echt dat het ging om de dag van vandaag of zo. Pas later heb ik het lied zelf eens gelezen en bleek mij dat het helemaal niet over de dag ging, maar over heel het leven. Blijf bij me Heer als ik oud geworden ben. Dat is één beeld. Het andere beeld kennen we ook uit dit soort overlevering. Ik bedoel, liederen, gedichten. Daarin is immers ook een christelijke cultuur, en niet alleen een christelijke, vastgelegd. Dan gaat het over de lente, de zomer en de herfst. En de winter, nou ja, die dreigt erachteraan te komen. Maar het is precies hetzelfde verhaal, hè? Als de herfst van zijn leven komt, heet zoiets. We beginnen niet de bladeren te vallen, maar de haren wel. Nou goed. Of althans, broeder, het zakt wat af, weet je wel. Op je hoofd is het wat minder en in plaats daarvan groeit het uit je oren. En uit je neus, ja. Ja, ik lach daar graag om. Om dat soort dingen. Zo gaat het nou eenmaal, hè. Onvermijdelijk. Maar goed. Maar de idee is inderdaad van het is licht, wordt steeds lichter en daarna wordt het langzamerhand toch weer wat donkerder. En dat wordt dan vervolgens ook beschreven in wat er nu verder volgt. Namelijk in vers 3, in de dag, de oude dag is dat, de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven en de sterke mannen zichzelf zullen krommen. De wachters des huizes laat kennelijk, men is het niet altijd over dit soort metaforen eens, moet ik eerlijk zeggen, maar meestal toch wel. De wachters des huizes, er blijkt aanduiding te zijn van de armen en handen. Mede omdat de sterke mannen die zich zullen krommen, dat zijn in de volgende zin, dat zijn kennelijk de benen. Je wil oude mannetjes met kromme benen, dat is gewoon een kwestie van ontkalking van de botten enzovoorts. En dus zak maar langzaam aan het doorheen, dat zakt krom. Oude mannetjes met kromme benen, ik heb ze gekend, ik zie het nog voor me. Het is een komisch gezicht, maar ja. En ik lach er soms om. En denk, ja, als ik tijd van leven heb, loop ik later ook zo. Met oogbenen en een stok, een beetje en weer schommelend, enzovoorts. Onvermijdelijk, zo gaat dat. En wat die handen betreft, heb je Jake Hess wel eens zien zingen op die video's, van een beetje recent? Denk maar niet dat hij de microfoon met één hand vasthoudt. Of denk maar niet dat hij zo staat te zingen op een podium of in een groep. Allemaal de handen in de zakken. Dan denk je, dat is onbeleefd, maar ik moet u zeggen, in Amerika kan dat nog net. Maar goed, en als je de microfoon moet vasthouden met twee handen en zo breed mogelijk. Dat is niet omdat de microfoon zo zwaar is, maar dat is gewoon, dat beeft allemaal. Parkinson? Nee, geen Parkinson, gewoon ouderdom. Die spierkracht is niet meer goed onder controle en dan gaat dat zo. Zie mensen met twee handen een kopje beetpakken om wat te drinken. Het is heel vervelend. Mijn moeder doet dat al tientallen jaren overigens. Maar goed. Maar zo werken die dingen. En je moet er inderdaad een beetje om kunnen lachen. Maar het betekent wel dat het de mogelijkheden van de mens beperkt. Hij kan niet alles meer zomaar even doen. Hij moet de dingen met aandacht doen en met zorg. Dat hoefde vroeger niet, behalve toen hij nog een kleuter was. En wilde zelf leren drinken en zelf het eten uit het bord scheppen met een vork. Voor zover men dat tenminste tegenwoordig nog doet. Een lepel dan vooruit. Kun je dan zien dat je je pap niet in je ogen steekt natuurlijk. Zoiets, hè. Dat moet je allemaal leren. En als je oud wordt, dan heb je hetzelfde probleem weer soms. Dan heb je die spieren niet meer onder controle. En dat wordt nooit meer beter. Je kunt oefenen wat je wilt. Zie. En voor je een bladzijde omslaan in je Bijbel. Of wat ik in het verleden nogal eens veel deed. Gewoon doorpraten en doorspreken. En tegelijkertijd bladeren in mijn Bijbel, schriftgedeelte opzoeken. En gewoon zo doorpraten. En dan het schriftgedeelte ook nog lezen. Ook en tegelijkertijd doorpraten. Om me voor te bereiden op wat ik hierna wil gaan zeggen. Dat soort dingen tegelijkertijd. Ik hoef het nou niet meer te proberen. In de eerste plaats omdat ik me niet meer zo goed kan concentreren. In de tweede plaats is die bladeren, bladzijden beetpakken. Dat gaat nog wel, maar als ik ouder word, wordt het ook moeilijker. En een derde ding is natuurlijk dat je met je ogen dan ook nog, moet je die lettertjes in beeld krijgen. En dan heb je dus heel wat meer te doen dan voorheen. Vroeger ging dat makkelijk zaten, tegenwoordig is het toch wel wat moeilijker geworden. Ik weet het wel. Je hoort mij niet klagen, want het gaat allemaal best hoor. Zolang ik mijn bril maar op heb en mijn tanden in. En tegenwoordig moet ik 's morgens mijn bril eerst opzoeken om mijn tanden te kunnen vinden. Kijk, dat wordt dus vervelend. Zie? Maar zo gaat dat gewoon. En daarna denk ik, wat ben ik blij dat die dingen bestaan. Anders stond ik hier met 6 tanden, 8 geloof ik, voor u. En kon ik mijn Bijbel niet lezen. Serieus, ik kan het niet meer lezen. Ook deze grote letters, maar geen mogelijkheid. Zie? Nou ja, sommigen kunnen dat hun leven lang niet, dus vooruit, waar hebben we het over? Maar ik bedoel maar, zo is zoiets nemen. Dus zolang het kan, zolang je gezichtsvermogen hebt, dan zal ik maar zeggen, doen. Zolang je goede benen hebt, bergen beklimmen. Als je dat tenminste ooit van je leven had willen doen, dan komt de tijd dat dat niet meer kan. Enzovoorts. Zie, zo simpel is dat. Daar moet je voor zijn. En hoe jonger, hoe beter. Zie. En eigenlijk, tot het kind, zoals gezegd, tot het kind kan het niet gezegd worden. Want ja, die spreekt dat niet aan. Maar wij als ouders zouden, of van mijn part grootouders, maar wij als ouders zouden bedenken dat het van het allergrootste belang is voor wat het kind ooit zal worden. Het is veel belangrijker dan lijkt het op zijn vader of op zijn moeder, of welke genen heeft het meegekregen. Veel belangrijker, want dat kan je toch niet veranderen. Er valt nog wat te veranderen, te ontwikkelen. Dat wil zeggen, het zou gevuld moeten worden met het woord gas. Met bijbelse waarheid als basis voor alles wat er verder in komt. En dat is uiteraard van essentieel belang voor de mens. Het is bepaald voor wie hij zal zijn en zelfs voor wie en waar hij voor eeuwig zal zijn. We waren bij de beschrijving van het huis dat in verval geraakt. Waarvan dan staat in vers 3 in de dag wanneer de wachters des huizes zullen beven. Kennelijk de beschrijving van de handen, dan wel zelfs van de armen van de mens. Die niet alleen niet zo sterk meer zijn, maar ook slecht onder controle gehouden kunnen worden. En daarna en de sterke mannen zichzelf zullen krommen. Kennelijk een beschrijving van de benen, die wegens de ontkalking niet alleen korter worden, maar ook krom worden. Soms, niet altijd, maar oude mensen worden ook kleiner, hè? Ik moet tegenwoordig diep bukken als ik mijn moeder een zoen wil geven. Dat was vroeger niet zo erg, maar het valt me elke week weer op. Ja, elke 14 dagen. Maar goed, en de maalsters zullen stilstaan, omdat ze minder geworden zijn. Dat zijn de tanden blijkbaar, waarmee wij ons voedsel moeten verwerken. Het is, kijk, uiteindelijk zit er ook een boel symboliek in, hè. Als de wachters des huizes beven, wil zeggen dat men niet meer zo goed zijn werk kan doen. En dat is waar het uiteindelijk om gaat. En als de benen krom worden, dan worden ze ook minder sterk. Dat wil zeggen, men heeft meer moeite zich staande te houden. In de brede betekenis van de term. En als de maalsters stilstaan omdat ze minder geworden zijn, wil zeggen dat men voedsel niet meer goed kan kauwen en daarmee dus ook niet meer goed kan verteren. En dat betekent dat de dingen die men in zich opneemt niet goed meer verwerkt worden. Heb je dat? En ik heb het nou niet meer over het voedsel of de maaltijd, als je begrijpt wat ik bedoel. Men hoort dingen, men ziet dingen, maar het drukt niet meer goed door. Er blijft te weinig van hangen. Wat ik al zei, men is niet ontvankelijk meer. En zo gaat het verhaal dus ook verder. Want er staat, en die door de vensteren zien, verduisterd zullen worden. Dat zijn uiteraard de ogen. Die door onze, tussen onze oogleden, de vensters doorkijken vanuit de oogkas. Maar ze worden verduisterd. En daarna wordt ook genoemd, en de twee deuren naar de straat zullen gesloten worden. Blijft weinig anders over dan te concluderen dat dat over de oren gaat. Namelijk het gezichtsvermogen en het gehoor gaat achteruit. Maar alle drie, die van het gebit, de maalsters en van de ogen en de oren, duiden op dat men niet meer ontvankelijk is. Zie? En voor ze, dat betekent niet dat men niet meer hoort of ziet, maar het dringt gewoon niet meer door. En vandaar dat men moet worden als een kind. Kinderen hebben eigenlijk alles te zien, alles te horen. Alle zintuigen, 100% actief, enzovoort. Hè? En daar zal men gebruik van maken, want men is ontvankelijk dan. Maar het houdt allemaal op. De twee deuren naar de straat zullen gesloten worden, want de mens is nu eenmaal een huis, een vat. Maar een huis is dat ook, hè. Nou goed. En er is een nederig geluid der maling. Ik denk dat die uitdrukking, dat er staat als er is een nederig geluid der maling, ik vertaal hem gewoon als en er is een nederig geluid der maling, namelijk dat het de beschrijving is inderdaad van de twee deuren naar de straat die gesloten worden. Men hoort niet meer wat er gebeurt. Dat malen namelijk heeft van doen met het malen van koren, het bereiden van de maaltijd dus. Zo hangt dat samen, maaltijd, malen. En het bereiden van een maaltijd is de uitdrukking in de symboliek, is het de uitdrukking van heel het actieve leven van de mens. Daar hebben we het al eerder over gehad, naar aanleiding van brood en wijn enzovoorts. Dat is het leven van de mens. Maar als er slechts een nederig geluid der maling is, wil zeggen dat men zich niet meer goed bewust is wat er allemaal gebeurt. En zo is het ook dikwijls, aan oude mensen gaat een boel voorbij. Ik had een grootvader van moederszijde, die is zijn leven lang, die was leraar wiskunde onder andere, is zijn leven lang bezig gehouden met sterrenkunde. Ik heb nog tekeningen van hem liggen en berekeningen waarin hij de beweging van de maan vastlegde met berekeningen erbij, welke weg die maan dan beschrijft, zo ongeveer. Hè? Nou, dan nog in het rond ook. Het draait om de aarde heen, en officieel dan, hè? En de aarde weer om de zon, dus dan krijg je al een gecompliceerde beweging. Ik heb nog zo'n tekening ergens thuis liggen, het is helemaal uitgerekend hoe dat dan gaat. Hè? Ik zie er het nut niet van in, maar het is interessant dat je het allemaal kunt uitrekenen. Maar toen op een gegeven moment waren de eerste mensen op de maan geweest, en zijn commentaar daarop was, dat hoeft voor mij niet. Het moest maar zo blijven bij het oude, dat was eigenlijk wel goed genoeg. En die dingen aan de hemel, dat was aardig, maar om er nou naartoe te gaan en je voeten erop te zetten, hij wist wel dat het gebeurde, maar hij was er niet het minst in geïnteresseerd. Zie, drong er niet meer zo goed tot hem door allemaal. Dat is interesse ook niet meer natuurlijk, maar nou goed. Maar dit is wat het is, het gaat een beetje voorbij. Dingen die wereldschokkend zijn, zijn voor oudere mensen dikwijls helemaal niet wereldschokkels. Wereldschokkels, ze halen hun schouders op, mede uit ervaring van het gaat wel weer over, komt wel weer een andere tijd en voor mij privé maakt het verder toch niks uit, we zijn ook niet meer zo betrokken, maar dan ook niet meer ontvankelijk. Je kunt het positief uitleggen, je kunt het negatief uitleggen, maar het is gewoon het verschijnsel als zodanig. De deuren gaan dicht, de ogen gaan dicht, het licht gaat uit, de oren gaan dicht enzovoorts. Het gebit is er niet meer. Het gebeurt letterlijk enerzijds, maar het is symbolisch voor hoe het werkelijk met de mens gaat. Zie? Het houdt op en het leven houdt op. Bovendien zeg ik altijd, bij andere gelegenheden zeg ik dan weer, nou ja, als iemand blind is, in de Bijbel is het een beeld van de dood, en als de ogen geopend worden, is het een beeld van opstanding uit de dood. Als iemand doof is, is het een beeld van de dood, en als iemands oren geopend worden, waarna je ook weer spreken kan, het hangt met elkaar samen, dan is dat een beeld van leven. Ontvangen, het horen en het weer doorgeven, weer spiegelen heet zoiets in 2 Korinthe 3. Dat is een beeld van leven, zie. En wat hier verteld wordt is gewoon dat het leven niet zo actief meer is. Men is ook dan niet meer zo levenslustig. En zo staat het opschrift er ook boven. Ik heb geen lust in dezelfde. Men leeft niet meer zo actief. En dus is de communicatie, want dat is wat leven werkelijk is in de praktijk, communicatie is verstoord. En als u denkt dat wij dan wel erg leven in onze moderne communicatiemaatschappij, moet ik u zeggen nee, ik beschouw het als een duivelse truc. Ik lig er niet van wakker. Er is zoveel communicatie dat er geen communicatie meer is. Je krijgt zoveel informatie te verwerken dat je er überhaupt niks meer mee kunt. Ik heb dat ook wel eens, dat ik iets moet uitzoeken of zo, iets moet weten. En dan ben ik ook op internet bezig en dan kom ik van alles tegen. En dan gauw even uitprinten, ik lees het later wel, want al die tijd staat mijn telefoonlijn open. Ik moet om de kosten denken, broeder. Dus, en dan krijg je zo'n stapel papier eruit en die leg je dan op een stapeltje. En dan lees je het soms een keer door allemaal, soms ook niet. En dan blijft het een poosje liggen en na een week of na een maand of wat, denk je, wat moet ik er eigenlijk mee? Interessante informatie. En dan, omdat ik niet weet waar ik het later moet, absoluut niet, gooi ik het dan maar weg. En dan maak ik mezelf wijs, och, als ik het weer wil weten, dan zoek ik het wel weer op. Op dezelfde wijze. Het zal wel lukken. En misschien ook niet, jammer dan. Maar wat moet je er allemaal mee? Zie? In de tijd 1996, weet u nog, toen bleek onze kalender helemaal niet te kloppen. Ik heb stapels A4'tjes. Ik overdrijf niet, zeker zo'n stapel. Dat is 500 vel, kan makkelijk. Stapels papieren gekregen van mensen die analoog waren gaan zoeken op internet hoe dat zit met onze tijdrekening. Ik heb er af en toe wat in van die dingen ingekeken. Daarna heb ik ze weggegooid. Stond toch niks nieuws in eigenlijk. En wat er dan aan in stond, wat ik niet wist, daar kon ik verder ook niks mee. Ik heb het uiteindelijk ook maar weer gewoon weggegooid. Wat moet je ermee allemaal? Is het communicatie? Of al die sms'jes die de middelbare scholieren elkaar in schooltijd toesturen. Denk je dat dat communicatie is? Dat is geen communicatie, de spielerij. Zie? En krant en televisie, 24 uur nieuwszender. De hele dag naar kijken, wat moet je er allemaal mee? Wat maakt het uit voor je leven? Helemaal niks. Dat is geen communicatie. Communicatie is dat je met elkaar bepaalde dingen deelt. Ervaringen, belevingen ook uitwisselt. Je tezamen verblijft, tezamen droevig bent. Dat is communicatie. Gemeenschap. Heet zoiets. Dat is communicatie letterlijk, hè? Gemeenschap. En daar versta ik toch heel wat anders onder. En als het goed is, broeders en zusters, gemeenschap wil zeggen dat het toch nogal selectief plaatsvindt. Met een understatement. Toch? Je kiest met wie je communiceert of gemeenschap hebt. Zie? En daarmee bepaal je ook je leven. Maar die grote hoop die op ons afkomt, ja, daar heb je allemaal niks aan. Toch maakt het leven alleen maar moeilijker, ingewikkelder. Geeft de mensen veel emoties die men moet verwerken. En omdat men niet kan, raakt men er alleen maar door afgestompt. Dat meen ik echt. Betekent niks meer. Nou goed, terug naar het thema. Hè. De deuren naar de straat worden gesloten en dus is er nog slechts een nederig geluid der maling. Gaat allemaal een beetje voorbij. En hij opstaat op de stem van het vogeltje. Ben je wel eens opgestaan op de stem van het vogeltje? Nee, niet de haan. Die kleine vogeltjes. Ik weet het niet zeker, maar ik heb wel eens de indruk gehad, maar toen ken ik dit vers geloof ik niet. Ik heb wel eens de indruk gehad dat hoe kleiner ze zijn, hoe eerder ze beginnen te zingen. Ik heb het ook niet meer onthouden, maar vroeger wist ik het precies. In het bos, dan beginnen zoveel tijd voor ze ons opgaan, beginnen de eerste vogels te geluid te maken. En dat is die vogel. En een paar minuten later komt een ander soort vogel erbij. En weer een paar minuten later, hoe die beesten klok kunnen kijken, weet ik niet. Maar dat gaat echt op tijden. En ik heb de indruk gekregen dat de kleinste het eerste beginnen geluid te maken. In elk geval, het is flink tijd voor zonsopgang. En mijn zin is een onchristelijk vroeg tijdstip, maar vooruit. Maar als men opstaat op de stem van het vogeltje, wil gewoon zeggen, men wordt bij het minste geringste wakker. En daar heb ik ook vroeger, konden ze bij mij een kanon afschieten naast mijn bed. Dus echt waar, maakte geen bal uit. Ik sliep wel. Dat is al lang niet meer zo. Of maar een klein geluidje te zijn en hup, Albert is weer wakker. Dat gaat soms zo. Hè? Men slaapt veel lichter als men ouder wordt. En ook veel korter, dus. En dan zegt men, men heeft ook veel minder nodig. Ja. Nou ja, zal wel, ik weet het niet. In ieder geval, als hij opstaat op de stem van het vogeltje, heeft hij gebrekkige nachtrust. En voor vele ouderen is dat inderdaad een probleem, want dan slaapt men. Of men ligt zelfs hele nachten wakker. Of slaapt nauwelijks, doezelt af en toe even weg en moet de nacht zien door te komen. Zo weet ze dus. Maar goed. En dan staat er, en al de zangeressen nedergebogen zullen worden. Dat zijn er maar twee overigens, de zangeressen. De dochters der muziek staat er, geloof ik. De dochters van de muziek. Dat zijn de stembanden. Er gaat een rek uit. Dus beginnen ze door te zakken, nedergebogen worden. Daarom zakt de stem van de mens. Wordt steeds lager. Ja, ik weet het, er zijn mensen die hebben bandjes van mij uit 1981 of zoiets. En die zeggen, goh, wat heb je daar nog een hoge jonge stem? Dan zeg ik, ja, dat berust op een misverstand. Dat komt door de snelheid van de recorders niet nauwkeurig was. En tegenwoordig als ik die bandjes opknap en op cd zet, dan corrigeer ik dat wel weer. Hè? Dus echt zo, moest het langzamer laten lopen, dan gaat het wel weer, dan wordt het wel weer goed. Maar niettemin is het wel waar, de stem zakt. Wie kwam ik tegen? De beide zingende zusjes zelfs. Marie en Thea Verheij. En ik heb ze horen zingen. Ze kunnen het nog steeds minstens zo goed als vroeger. Maar ze zeggen wel, ja, maar we kunnen die liederen zoals we toen zongen, 30 jaar geleden en langer, kunnen we niet meer zingen. Het is te hoog. Moet minstens een toon lager. En ik heb het Rita Reis ook eens een keer horen zeggen. Ze zegt, alles moet een hele noot naar beneden vergeleken bij vroeger. De stem is gezakt. Maar wat er werkelijk gebeurt, is dat de rek uit de stembanden gaat. En als de rek uit de snaren gaat, want dat is wat het is, worden ze nou eenmaal lager. Dat is mijn stem ook, ja. Ik word ook steeds lager. En dat betekent inderdaad dat de stem anders wordt, langzamerhand wegzakt, maar bovendien ook beschadigd raakt in de loop der jaren. Hè? Zijn we ons minder bewust, maar het is wel degelijk zo. Dus met alle weefsel zo in het lichaam van de mens. Er komt weefsel in wat er eigenlijk niet zou moeten zijn, een soort littekenweefsel zal ik maar zeggen, waar helemaal geen rek meer in zit. En daarom zakken wij allemaal uit. Onze wangen zakken uit, onze kin zakt uit. Dus achterop was er ook iets wat uitzakt. Voorop dikwijls ook. Dat hangt dan over de broekriem enzovoorts. Ik word niet zwaarder, maar dat hangt wel steeds meer over de broekriem heen. Zo gaat zoiets. Het zakt langzaam weg. De veerkracht, de rek gaat eruit. Als de dokter wil weten hoe lang je nog te leven hebt, dan kan de dokter een eenvoudige proef met je doen. Ze rekken je huid uit, ze kijken hoe ver het nog uitgerekt kan worden, en dan weten ze precies zo lang heb je nog te leven. Zo. En zo heet dat ook in de volksmond. De rek is eruit. Als de rek er helemaal uit is, dan is het gebeurd met je. Want die rek moet erin zitten, moet veerkrachtig zijn, enzovoorts. En dat is letterlijk in het lichaam zo, maar overdrachtelijk is dat natuurlijk ook zo. Men moet in zijn mind, in zijn hart, in zijn geest, of hoe je het maar noemt, moet men veerkrachtig zijn. Men moet iets op kunnen vangen, men moet klappen kunnen incasseren, en daarna moet het weefsel, bij wijze van spreken, zich weer herstellen. Dat is met ons hart ook zo, maar daar gaat ook de rek uit. Op den duur komt dat niet meer terug, zie je? En dan blijf je dus met je littekens zitten, zo gaat het. Ja. Ja, goed. De zangeressen worden nedergebogen. Je kunt aan de stem ook meteen horen of het een oude of een jonge stem is. Dat heeft inderdaad met die rek te maken en eventueel het kraken van de stem doordat littekenweefsel op zit. Hè? De zangeressen en zangers die willen nog wel eens naar de dokter gaan om zoiets weg te laten halen. Snijden ze dat soort weefsel eruit in de hoop dat het weer goed geneest. En dat lukt soms wonderbaarlijk. Maar niettemin, de zangeressen worden nedergebogen. Ze zakken door en de stem geeft het ook op. Daarna vers 5, waaraan je het goed merkt. Zangers en zangeressen met een diep vibrato, dat zijn oude mensen. Langzamer en een dieper vibrato, zo werkt dat. En dus om te maskeren dat men geen strakke noot meer kan zingen. Maar bovendien zit er weinig rek in om die beweging sneller te kunnen maken. Zoals werkt dat. Nou goed. Vers 5. Luister maar naar die oude lui op die videobanden. Dan merk je het meteen. Langzaam vibrato, diep vibrato. James Blackwood, Jake Hess enzovoort. En bij de dames is het altijd nog veel erger. Vestal Goodman enzovoort. Je hoort het meteen. Je kunt het de leeftijd zelfs bijna aanschatten. Nou goed. Vers 5. Ook wanneer zij voor de hoogte zullen vrezen. Daar bestaan twee opvattingen over de uitdrukking. De ene is ze krijgen hoogtevrees. Dan denk ik, ja, dat zal wel. Maar dat hebben vele jongeren ook. En dat is ook niet verkeerd, want hoogte is nou helemaal gevaarlijk. Je kan hem maar zo aftuimelen. Het kan ook zijn dat het te maken heeft met oneffenheden in het terrein, in de weg, om zo te zeggen. Want tegen de berg oplopen, dat is een heel zware bezigheid. En ik denk dat het daarop slaat, omdat dat inderdaad een ouderdomskwaal is natuurlijk. Men kan dat hoogteverschil niet meer overwinnen. In Nederland hebben we er weinig problemen mee. Hooguit op- en afritten en eventueel de dijk op. Maar dat is altijd maar een kort stukje nog. Hè? Maar, hè? Trappen lopen, ja, dat is een goeie. Trappen lopen is helemaal een probleem, ja. Dat is niet eens zo lang, maar het is wel heftiger. Het gaat inderdaad stijl naar boven. Ik ben geneigd de uitdrukking namelijk rechtstreeks in verband te brengen met dat wat erachter staat, namelijk... En dat er verschrikkingen zullen zijn op de weg. De weg die men gaan moet. Een van die verschrikkingen is dan hoogteverschil. Maar bij elkaar betekent natuurlijk ook dat alles gevaarlijk wordt en dat men overal gevaar ziet. Wat vroeger geen hindernissen waren, worden ineens hindernissen. En dat maakt het leven alleen maar zwaarder, moeilijker. En dan iets onschuldigers, namelijk... En de amandelboom zal bloeien. Als je één keer een bloeiende amandelboom gezien hebt, dan weet je waar het over gaat, hè? Helemaal witte, volle witte kruin. Amandelboom, ja. Dan wordt het grijs. Het haar wordt wit. De amandelboom zal bloeien. En dat de sprink aan zichzelf een last zal wezen. Het schijnt dat het een idiomatische uitdrukking is. En de betekenis komt overeen met onze idiomatische uitdrukking. Een mug wordt een olifant. Dat is wat moeilijker van een mug een olifant te maken. Maar vele mensen verstaan dat die kunst uitnemend. Huh? Kleine dingen worden ineens grote dingen. Kleine problemen worden grote problemen. En dat de lust zal vergaan. En daarmee zijn we min of meer rond. Het ontbreekt aan levenslust, ondernemingsgeest. En dat laat zich verklaren, omdat elke onderneming inderdaad een zware opgave is. Daarmee is het verhaal rond. Zo begon het namelijk in vers 1. De dagen van de welke gij zeggen zult, ik heb geen lust in dezelfde. En het eindigt hier met dat de lust hem vergaat. Want, en daar komt het eind van het verhaal, want de mens gaat naar zijn eeuwig huis. De mens is onderweg naar zijn eeuwig huis. En de rouwklagers zullen in de straat omgaan, in de zin van dat er op de dood van die mens gewacht wordt, zal ik maar zeggen. Komt eraan, men weet dat het spoedig afgelopen is. De rouwklagers zullen in de straat omgaan, betekent zoveel als ze staan voor de deur te wachten. De begrafenisondernemer kent zijn klanten, om zo te zeggen. En dan komt er nog een reeks van dit soort uitdrukkingen. Namelijk, eer dan het zilveren koord ontketend wordt, of gewoon breekt, want dan slaat het natuurlijk op. En de guldenschaal in stukken gestoten wordt. En de kruik aan de springader gebroken wordt. En het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt. Hier hebben we van doen met de meest fundamentele organen van het menselijk lichaam. Ik heb het lied toch eens breekt in mij het zilveren koord. Dan wordt mijn aardse zang verstoord. Ik zing meestal zwanenzang, omdat het allitereert, maar is niet zo netjes misschien. Maar dat is wel waar het over gaat, er komt een keer een eind aan. De idee is overigens dat dat zilveren koord en deze gulden schaal en die kruik min of meer bij elkaar horen. In elk geval het zilveren koord en de gulden schaal. Men denkt dat het zilveren koord of ketting... Het koord of de ketting is waaraan de gulden schaal hangt. En de gulden schaal is dan een gulden lamp. Met olie, dus toch een schaal. En het idee is, het zilveren koord breekt en de gulden schaal valt kapot. En dan gaat het licht dus uit. En waar het kennelijk beelden zijn van menselijke organen, wordt het zilveren koord in verband gebracht met het zenuwstelsel, als een koord, dat wat verbinding maakt en de organen ook de lichaamsdelen met elkaar verbindt, en ze gezamenlijk bestuurt en in stand houdt. En de gulden schaal wordt in verband gebracht met de hersenen. En dat is eigenlijk één systeem natuurlijk, hè? De hersenen en het zenuwstelsel. En vandaar zilveren koord en gulden schaal. Voor de goede orde, bestaat een andere theorie, maar die komt ergens anders vandaan. Niet uit de Bijbel, denk ik. Die idee namelijk dat als een mens sterft, dat laten we populair dan maar zeggen, geest en lichaam van elkaar gescheiden worden. Dat is ook zo, maar vooruit. Alleen, dikwijls weet men de dingen niet goed te benoemen en spreekt men over ziel en bedoelt geest en andersom. Daar ga ik dus niet op in. Maar het idee is, de mens bestaat uit een stoffelijk deel en een onstoffelijk deel, ongeacht of dat geest of ziel heet of wat dan ook maar. En die twee dingen zouden met elkaar verbonden zijn, bij wijze van spreken, door een band, zijn elkaar verbonden door een band, door een koord. En de idee is dan dat als een mens sterft, dan verlaat de geest, dan wel het onstoffelijk deel van de mens, het lichaam. En bij die gelegenheid wordt de band tussen beiden, het koord tussen beiden, verbroken. Alsof het een soort navelstreng is. Ik vind het wel een aardige beeldspraak. De vraag is enerzijds of Prediker het daarover heeft. En die vraag beantwoord ik ontkennend. Ik denk het niet, want ik heb geen aanleiding om dat erin te zoeken. Ik denk dat hij het heeft over menselijke organen en de werking daarvan. En niet over het onzienlijke van de mens, dat is namelijk niet een menselijk orgaan. Bovendien, dat wordt apart genoemd, letterlijk, in vers 7, stof en geest. En of daar een band tussen is, denk het niet. Niet op die manier. Je moet hem eerst bedenken om daarna te kunnen doorknippen, het lint doorknippen. Hè? Maar waar het vandaan komt, wel, het komt uit occult kring. Uit de kring van spiritisme, of hoe dat dan maar heet, want men geeft daar verschillende namen aan in verschillende kringen. Maar u kent toch dat idee van dat mensen uittreden uit hun lichaam? Nou, daarbij is het ook dikwijls het idee, omdat mensen zeggen dat ze dat gezien hebben, dat ze boven hun eigen lichaam zweefden en ze waren ermee verbonden met een koord. En men heeft geprobeerd om dat ook bijbels te onderbouwen. Om wat voor reden weet ik niet. Want dit soort mensen geloven toch niet in de Bijbel. In ieder geval niet in de Heer Jezus. Maar dan vindt men het zogenaamd terug in dit zilveren koord hier in Prediker. Dus de kans is groot als u die term nazoekt, dat u die verklaring erbij aangeleverd krijgt. Maar die komt zeker niet uit de Bijbel. Bovendien, wat dat uittreden betreft, ik moet u zeggen, mensen die dat navertellen, zijn dus daarna weer ingetreden. En, hè? Nee, die hebben gewoon het koord ingehaald en zijn weer. Nee, goed, laat maar zitten. Dat wat ze ook willen beweren, zo van ik was al dood, ik was al uit het lichaam, maar goed, ik kwam toch maar weer terug. Wat ze ook beweren, ze zijn niet gestorven. Ze hebben toen ook het dodenrijk niet gezien, dus ze zijn ook niet de dood ingegaan. Dus die verhalen, die hoeven niet te geloven, en eventuele conclusies die men eruit trekt, die hebben dus ook geen waarde. Maar als u mijn mening erover wil weten, alleen hoop ik niet dat ik dat dan uitgebreid hoef te beargumenteren. Ik denk dat men zo niet uit het lichaam treden kan. Normaal gesproken kan dat niet, op geen enkele wijze. Waar zoiets wel gebeurt, is mijn zin die sprake niet van dat de mens zelf uit zijn eigen lichaam treedt, maar dat een demon die in die mens nou eenmaal huist, bij gelegenheid eruit geweest is en die informatie, die ervaring, dat wat hij gezien heeft, weer mee terugneemt daarna het lichaam in. En ik zeg, ik hoop niet dat ik het hoef uit te leggen, want ja, wat moet je met dit soort dingen en hoe betrouwbaar zijn ze. Maar ik wil wel even in de gauwigheid gewoon in het voorbij gaan zeggen hoe het ongeveer is. Demonen zijn geesten, maar het is niet de mens zelf. Maar het zijn andere geesten die bezit nemen van mensen, bij wijze van spreken in hun lichaam wonen. Hoe dat eruit ziet weet ik ook niet, want het ziet er natuurlijk niet uit, zijn geesten. Je kunt ze dus ook niet aanwijzen. Maar het is wat de Bijbel bezetenheid noemt. En van sommige mensen merk je dat, omdat die geesten zich wel erg misdragen in het lichaam van die mens. Bij sommige mensen merk je dat niet, omdat het nogal bescheiden geesten zijn, of ze hebben geleerd zich aan te passen, of zoiets. Maar dat ze erin kunnen, dat weten wij, omdat het in de Bijbel staat, dat ze er weer uitgaan. Dat weten wij ook, omdat het bij gelegenheid in de Bijbel staat wanneer ze uitgedreven worden. Toch? En het lijkt me ook duidelijk dat als zo'n geest leeft, zo'n demon leeft in een levende mens, dat hij het lichaam verlaat wanneer hij denkt, deze mens die legt het af. Het loodje namelijk. Die sterft. Die wil geen dood lichaam. Als mijn lichaam sterft, ga ik er ook uit. Dat doet een demon ook. En als daarna toch die mens geneest, dan gaat die demon eventueel weer terug. Want het was toch een lekker huis en hij blijft er maar bij. Zoiets is dat. Maar die neemt een geest, een demon, neemt zijn herinnering eventueel ook mee. Vandaar dat mensen, in sommige mensen, herinneringen hebben aan dingen die ze absoluut niet beleefd hebben. En zelfs herinneringen aan dingen die voordat ze maar leefden, hebben plaatsgevonden. En die dus betrekking hebben op anderen. Op grond daarvan komt men tot de onderbouwing van de leer van reïncarnatie. En daarvoor moet ik zeggen, die bestaat ook, die reïncarnatie. Maar het betreft niet mensen, adamieten zal ik maar zeggen. Maar het betreft de demonen die incarneren. Dat wil zeggen in iemand zijn vlees komen. En daarna reïncarneren in iemand anders zijn vlees. En dat ze hun eigenschappen meenemen lijkt me ook duidelijk. En als die eigenschappen sterk zijn, dan nemen ze die dominante eigenschap van die ze demonstreerden in de ene persoon, nemen ze mee en die manifesteren ze vervolgens in de andere persoon. En dan zegt men, zie je, die andere is de reïncarnatie van die ene die toen is overleden. Ik weet niet of je die verhalen kent, maar voor wie er ooit van gehoord heeft, moet dit toch een redelijk duidelijk en ook bovendien afdoende verklaring zijn. Maar het uittreden, dat is een kwestie van een demon die uittreedt. Dat is maar goed ook, jammer dat hij weer terugkwam. Ja. Nou goed, maar het heeft hier dus niks mee te maken. Dus excuses voor deze uittreding uit het onderwerp dan. Het heeft er niks mee te maken, denk ik. Het zilveren koord is, als u mij vraagt, zenuwstelsel van de gulden schaal. Zijn de hersenen samen één systeem vormen. Kennelijk uitgedrukt, als ik anderen mag napraten, dan in één lamp. Het zilveren koord breekt en de gulden schaal valt kapot. En daarna, en de kruik aan de springader gebroken wordt. De kruik aan de springader ligt voor de hand natuurlijk om die in verband te brengen met het hart. Nu we toch met deze edele delen bezig zijn, want dat heette vroeger altijd de edele delen van de mensen. Ja, goed. De kruik aan de springaders, hart met de bloedvaten, springader. Denk maar aan de slagader, heet zoiets. Hè. De kruik aan de springader gebroken wordt en het rad aan de bornput in stukken gestoten wordt, dat kan weinig anders betekenen dan de longen. Daarmee de ademhaling. Maar de consequentie is, vers 7, en dat is helemaal letterlijke taal weer, dat het stof wederom tot de aarde keert, zoals het geweest is, of waar het geweest is, en de geest weder tot God keert die hem gegeven heeft, of gewoon tot God keert die hem gegeven heeft, of God de geest aan de mens gegeven heeft. Wel, ik heb net gezegd, straks, nee, God blaast in de mens neshama. Maar waar dat de basis is, het beginsel is van het menselijk leven, waaruit de geest ontstaat, kan men wel degelijk zeggen dat God de mens de geest geeft. Maar niet de hoedanigheden ervan en ook niet bij de geboorte, hier heb je die geest, dat is niet zo. Zie? Integendeel, die geest ontwikkelt zich in de loop van het menselijk leven. Die ontstaat, dus de vrucht die voortkomt uit de mens, de mens zelf, die oude mens uit de stof der aardbodem fungeert als de moeder, om zo te zeggen, van wat geboren zal worden, van wat tot stand gebracht wordt. En de neshama gods fungeert als de vader, als het zaad wat erin gelegd wordt, om zo te zeggen, daar komt de mens uit voort. Heel eenvoudig beeld, zie, En wat uiteindelijk van de mens overblijft. U weet toch hoe dat is met in de natuur vruchten? Die breken open, denk maar aan kastanjes zal ik maar zeggen. Ze breken open, de omhulling valt weg, een keer tot de aarde weder, letterlijk. Wordt later weer gebruikt, al diezelfde materie enzovoorts. Hè. Maar wat eruit voortkomt is de vrucht. En zo is het met menselijk leven ook. Wat er van overblijft is de geest. En die staat dan voor God. En de vraag is wat er verder mee gebeurt. En daarom is het belangrijk waarmee een mens gevoed wordt. Want dat bepaalt zijn geest. Zijn inwendige mens is de idee. Zie je? En die komt dus tot God. De geest keert weder tot God. Je moet daar niet in lezen dat dus de geest van de mens vanzelfsprekend naar de hemel gaat, zoals sommigen denken. Maar het wil gewoon zeggen, die komt onder de controle van God. En God heeft twee mogelijkheden ermee te doen. Bewaren of weggooien. Dat is ongeveer het verhaal. Behouden of verloren. Ik zei twee mogelijkheden, dus anders, ik kan het nu niet anders zeggen. Anders had ik drie mogelijkheden moeten zeggen, maar ja, dan wordt het weer ingewikkeld, hè. Namelijk, weg in de poel des vuurs of op de nieuwe aarde en je hebt daarbovenuit ook nog de hemel. Want dat is de situatie in onze bedeling, maar ik houd liever hier maar even bij twee. De geest keert tot God en God doet de geest in het dodenrijk, de hel of daarna in de poel des vuurs eventueel. En aan de andere kant, de geest komt uiteindelijk op de nieuwe aarde. Afhankelijk van waaruit hij bestaat. Hoe hij gevormd is. Of het leven Gods erin zit of niet. Of zijn woord erin gestalte gekregen heeft of niet. Dat is het idee eigenlijk. En wat die schil betreft, dat stof, die oude mens, dat oude huis. Ijdelheid der ijdelheden, zegt de prediker. Het is al ijdelheid, het is alleen omhulling, het is de buitenkant. En de mens vindt de buitenkant belangrijk, de mens ziet aan wat voor ogen is, maar God ziet het hart aan. Het inwendige mens. En dus, wij zouden ons laten vullen met het woord, met het leven dat God ons geeft.